U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Zuiderlicht, hier vanuit Eindhoven. En vorige week hebben we gesproken over de Heilige Communie, over het waardig ontvangen van de Heilige Communie, hoe we kunnen groeien in liefde tot het Heilig Sacrament, wat toch het hart is van ons hele katholieke geloof. En vandaag wil ik daar nog wat meer op doorgaan, maar ik wil het in een iets algemenere zin doen. Ik wil namelijk praten over de liturgie en over de traditie van onze kerk. U hebt ongetwijfeld meegekregen dat Paus Franciscus enkele maanden geleden een document heeft geschreven, Traditionis Custodis, waarin hij de traditie, en dan met name de traditionele mis, nogal aan banden heeft gelegd. En dat heeft natuurlijk heel wat stof doen opwaaien in onze kerk. En ik wil u een klein beetje een inkijkje geven in waarom dat zo'n stof doet opwaaien. En waarom dat voor sommige mensen zo diep in hun leven ingrijpt. Want soms kunnen wij een beetje het beeld hebben van de traditie en dan de traditionele kant van de kerk. Alsof dat een soort hobby is die mensen hebben. Alsof ze, net zoals sommige mensen oude munten verzamelen of sommige mensen postzegels verzamelen. Zo zijn er ook mensen, een handjevol mensen, dat graag naar de oude mis gaat. En toch wil ik dat karikatuurbeeld vandaag proberen onderuit te halen. En ik wil proberen om een beetje een inkijkje te geven in wat mensen die de traditie zoeken nou zo drijft. En waarom ze daar zo door geraakt worden. Voordat we daartoe zullen overgaan, wil ik graag eerst openen met gebed. En we zullen weer het gebed bidden van Fatima, het gebed dat de engel van de vrede, de engel van Portugal, leert aan de drie kinderen vlak voordat ze voor het eerst de Heilige Communie ontvangen. En het is een gebed wat heel mooi samenvat hoe onze verhouding tot God, maar ook tot het sacrament moet zijn. Het is namelijk zo dat het begint met een acte van aanbidding. We zullen het voor dit gebed eerst even stilmaken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Allerheiligste drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik aanbid u met de grootste eerbied en ik offer u op het allerkostbaarste lichaam en bloed, de ziel en de godheid van onze Heer Jezus Christus, tegenwoordig in alle tabernakels op aarde, tot eerherstel van de beledigingen, heiligschennissen en onverschilligheid waardoor hij wordt beledigd. En door de oneindige verdiensten van zijn allerheiligst hart en van het onbevlekte hart van Maria, bid ik u om de bekering van de arme zondaars. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Broeders en zusters, zoals gezegd, vandaag iets meer over het belang van de traditie van onze kerk. En ik wil beginnen eigenlijk even met een klein persoonlijk getuigenis over mijn persoonlijke relatie met de traditionele mis, die ook wel de Tridentijnse mis wordt genoemd. En ik moet eerlijk zeggen dat mijn eerste kennismaking daarmee ook nog niet zo gek lang geleden was. Ik zat al op het seminarie, dus ik was de 30 al gepasseerd. En op het seminarie, zoals dat natuurlijk gaat, wordt er heel wat afgesproken over alles wat er gaande is in de kerk. Ook over het document wat Paus Benedictus destijds schreef, Summorum Pontificum, wat eigenlijk weer meer ruimte juist gaf aan de traditionele mis. En daar werd nogal wat over gesproken, ook aan tafel. En ik moet eerlijk zeggen, ik pikte die gesprekken wel op, maar ja, ik liet het me persoonlijk niet echt raken. Ik dacht, nou goed, dat is een hoekje in de kerk voor een paar geïnteresseerden en ik hoor niet bij die geïnteresseerden, dus ik hoor het wel, maar ik doe er verder niks mee. Maar op een gegeven moment werd mijn nieuwsgierigheid toch wel steeds iets meer geprikkeld en op een gegeven moment heb ik toch maar het besluit genomen om een keer naar de Tridentijnse mis toe te gaan. Dat was in het dorp waar ik vandaan kom. Dat was op een vrijdagochtend en ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zat in de mis aanwezig met een boekje. En ik zat wat te bladeren in het boekje, want ik kon niet helemaal volgen waar de priester was. De priester staat natuurlijk met zijn rug naar de mensen toegekeerd. Groot deel van de mis is in stilte, alles in het Latijn. En ik moet eerlijk zeggen dat het een beetje eigenlijk een vervreemdende ervaring was. Het raakte me niet, ik drong er niet echt in door en ik kon het niet helemaal volgen. En ik hoorde een tijdje geleden een mooie uitspraak. Iemand die zei van, de traditionele liturgie, dat is vergelijkbaar met Franse kaas. Die moet je leren eten. Als je het voor het eerst eet, dan smaakt het een beetje vreemd. Maar op een gegeven moment dan begin je de smaak te waarderen. En op een gegeven moment begin je de smaak zelfs erg lekker te vinden. Dat is een beetje natuurlijk een vreemde vergelijking. Maar tegelijkertijd zegt het wel iets over, inderdaad, hoe je thuis moet worden gebracht in de liturgie van alle eeuwen. Dat niet iets is waar je zomaar even hoppakee induikt, maar het is iets waar je in binnen wordt gebracht. Ik ben een paar keer vaker naar dezelfde mis geweest en ik moet zeggen, die herhaling, of die ene ervaring, die herhaalde zich eigenlijk een paar keer. En toen liet ik het verder rusten. Ik dacht, nou, ik heb het geprobeerd, dit is niks voor mij. Totdat ik uiteindelijk priester werd gewijd, inmiddels ruim 5 jaar geleden. En ik het aanbod kreeg om zelf die mis te gaan leren. En ik dacht, nou goed, ik zal het nog eens een kans geven. Dus ik ben met de Vereniging van de Latijnse Liturgie ben ik een paar dagen op cursus geweest. En na 3 dagen mocht je dan voor het eerst zelf deze mis vieren. En dat was een hele klus, want in de korte tijd dat ik inmiddels priester was, had je toch wel gewoon de nieuwe liturgie zo in de vingers gekregen dat de standaard was. En als je dan de oude mis gaat leren, dan voelt het op sommige punten alsof je bepaalde dingen weer moet afleren of bepaalde gebruiken die er vrij makkelijk insluipen om die weer om te vormen. Dus het viel niet mee. En de eerste paar dagen was het vooral, doe ik het wel goed? Hè? Doe ik alle regels zoals ze horen? Volg ik helemaal perfect het missaal? Volg ik alle rubrieken? Hè? Dus de rubrieken, dat zijn de regels die in het missaal staan, die aangeven wat een priester moet doen op dat moment. Maar gaandeweg kreeg ik toch steeds meer vertrouwdheid ook met deze manier van celebreren. En begon het ook steeds ontspannender en steeds eenvoudiger te voelen. En het mooie is, op het moment dat je dat punt bereikt, en dat geldt niet alleen voor priesters, maar dat geldt ook voor gelovigen, dan begin je iets door te krijgen van die enorme rijke schat van onze traditie. En ik merk, met name ook aan jonge mensen in deze tijd, dat ik daar niet alleen in ben, dat er veel jongere mensen zijn, in onze omgeving hier in Nederland misschien niet zo gek veel, maar wereldwijd zijn het er behoorlijk wat, van mensen die ontdekken dat de traditie meer is dan alleen maar een hobby voor een paar vreemde snuiters, maar dat het juist iets is wat ons geloof enorm kan verdiepen. En ik wil daar vandaag een paar getuigenissen van mensen hier uit de omgeving noemen, om aan te geven waarom ook die traditie voor ons eigen leven zo belangrijk is en wat de traditie ook betekent, niet alleen in de strikte zin van het woord de Tridentijnse mis, maar sowieso de overgeleverde traditie van alle eeuwen, wat dat ons meegeeft voor deze tijd. Zoals u weet, onze kerk heeft eigenlijk 3 grote pijlers. Hè? Dus 3 pijlers waarop die als het ware een soort samenvatting geven van alles wat we hoog achten in onze kerk, wat dierbaar is voor ons. En die 3 pijlers, dat zijn de liturgie, de dogmatiek en de moraal. Nou, de liturgie, dat spreekt voor zich natuurlijk. Hè? Dat is met name de heilige mis, maar ook de andere sacramenten. De dogmatiek en de moraal, die hangen daar heel nauw mee samen. Soms dan denken we wel eens van, ja, we gaan naar de mis. En tegelijkertijd, als gelovige, moet je ook goed leven. En je moet af en toe natuurlijk uitspreken dat je in God gelooft. Maar die 3, die zijn heel erg met elkaar verweven. En het mooie is, de liturgie, die wordt bewust als eerst genoemd, die vat eigenlijk die 3 pijlers samen. Want in de liturgie komt ook de dogmatiek heel duidelijk naar voren en komt ook de moraal van onze kerk heel duidelijk naar voren. En daar bedoel ik mee dat ook in de liturgie, hè, kijk bijvoorbeeld naar de doopliturgie, wordt heel duidelijk ons geloof verwoord. Op het moment dat een kindje wordt gedoopt, dan spreken de ouders ook namens het kind de geloofsbelijdenis uit. En ik heb wel vaker eindeloze discussies gehad met mensen die zeggen, ja, maar die geloofsbelijdenis, wie snapt dat nog? En jonge mensen, die spreken tegenwoordig een hele andere taal. Dus laten we die geloofsbelijdenis nou eens gaan aanpassen. Laten we nou eens gaan kijken wat er leeft onder de mensen. En laten we een nieuwe geloofsbelijdenis schrijven. En Misschien herkent u dit beeld wel, want in heel wat parochies is dat ook daadwerkelijk gebeurd. Hè? Dus dat ze de doopboekjes aanpassen naar inzichten van die tijd. En het gevaar dat dan natuurlijk bestaat is dat er prachtige teksten uitkomen. In het gunstigste geval, in het ongunstigste geval komen er onnozele teksten uit. Maar zelfs al zijn het hele mooie teksten en zelfs al zijn het hele diepe overtuigingen van mensen, dan nog wil dat niet zeggen dat dat ons geloof is. Ik heb dat in de vorige parochie meegemaakt. Het was een discussie over de geloofsbelijdenis. Daar zou in moeten komen te staan: ik geloof in een rechtvaardige verdeling van goederen. Nou, u voelt al aan, rechtvaardige verdeling van goederen, daar zit al iets van ideologie in. Hè? Dat is eerder politiek dan geloof. Maar zelfs al zou je dat heel goed bedoelen, zelfs al zou je bedoelen, ik wil dat iedereen op de wereld een bordje eten heeft, dan nog is dat niet het geloof waarin wij verlost zijn. Want op het moment dat wij het over geloof hebben, dan wil dat niet per se zeggen mijn persoonlijke overtuiging. Nee, het wil zeggen, hoe zijn wij door God verlost? En dat spreken we natuurlijk uit wanneer we de geloofsbelijdenis bidden. Dan spreken we uit ons geloof in de drie ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En door het offer van Jezus Christus, van de Zoon, zijn wij verlost en blijven wij delen in de verlossing. En dat blijven delen in de verlossing, daarvoor heeft Jezus natuurlijk het sacrament van de Eucharistie ingesteld. En als je op die manier gaat denken en gaat geloven en gaat bidden, dan krijg je als het ware een 180 graden draaiing van de waarde in je leven. En dan wordt het niet allereerst dat jij zelf zegt wat je belangrijk vindt, of dat jij zelf zegt waar je in gelooft. Nee, dan draai je het om, dan ga je luisteren naar God en dan ga je horen wat God belangrijk vindt. En hoe God zegt dat wij verlost kunnen worden en in de hemel kunnen komen. En dat is samengevat in de liturgie. En van oudsher heeft de Heilige Mis heeft eigenlijk in die zin vier doelen, vier doeleinden. En het allereerste van die doeleinden is aanbidding. Dus God wil dat wij hem aanbidden. Dat is ook tegelijkertijd natuurlijk het eerste van de 10 geboden. En dat doen we in de mis. Op het moment dat wij de mis vieren, dan is het niet allereerst een dankzegging, dat is het ook, maar het is allereerst aanbidding. En daarom heb ik vorige week ook bewust natuurlijk gesproken over het ontvangen van de Heilige Communie als acte van aanbidding. Op het moment dat wij knielen voor de Heer, dan aanbidden wij hem. En dat doen we niet alleen maar om God te pleasen, om het zomaar te zeggen, om hem tevreden te stellen. Nee, we doen dat voor ons eigen heil. Dus alles wat God geeft via zijn kerk, doet hij uiteindelijk altijd vanuit het belang van ons, om ons te redden, om onze ziel te redden. Dus op het moment dat wij leren om op de knieën te gaan voor God, dan is God tevreden omdat hij ziet dat wij aan het werken zijn aan onze redding. Hè? We werken mee met zijn redding voor ons. En dat komt in de liturgie en de Heilige Mis heel mooi naar voren. Dus allereerst de aanbidding. Vervolgens is liturgie, is de Heilige Mis ook boetedoening. Hè? Zoals Christus boete deed aan het kruis om onze zonden uit te boeten. Zo wordt datzelfde kruisoffer telkens weer centraal gesteld als de Heilige Mis wordt gevierd. En wij delen daarin. We beginnen natuurlijk ook altijd met de schuldbelijdenis. Hè? In de Oude Mis is dat zelfs een dubbele schuldbelijdenis. Dus eerst de priester die zijn schuld belijdt en dan hoort hij van de misdienaars dat de vergeving wordt aangezegd. En vervolgens ook de misdienaars en de gelovigen die hun schuld belijden. En dat zit ook zeker in het hart van de Heilige Mis gebakken, om het zo maar te noemen. Dus boetedoening en zo ook boetedoening die leidt tot verzoening. En dan vervolgens heb je de dankzegging, want de dankzegging is eigenlijk juist een gevolg van die andere twee. Op het moment dat we God gaan aanbidden, dan zien we net als de heilige Petrus die ook Jezus aanbidt en dan tot het inzicht komt dat hij een zondaar is. We zien dat vaker in het evangelie dat Jezus op zijn knieën gaat en dat hij tegen de Heer zegt, ga weg van mij want ik ben een zondaar. En dat is precies het gevolg van de aanbidding. Op het moment dat we doordringen in het wezen van God, dan zien wij dat wij zelf bevlekt zijn, dat we niet zuiver zijn, dat we niet zalig zijn, dat we nog niet heilig zijn. En dan gaan we ook boete doen. Hè? Dus die aanbidding leidt tot boetedoening. En als we die boete hebben gedaan, dan komen we tot de ontdekking dat God ons redt. En als we dat ontdekken, dan gaan we dankzeggen. Dus die dankzegging is eigenlijk niet een allereerste doel op zichzelf, maar het is een gevolg van de aanbidding en van de boetedoening. En vervolgens gaan we dan bidden, smeken. Hè, dat is het vierde doeleinde van de mis, zou je kunnen zeggen, de smeekbeden. Op het moment dat we namelijk op onze knieën gaan in de mis, Dan gaan we niet alleen maar meer voor onszelf, voor onze eigen zielenheil bidden, maar dan gaan we meewerken, zoals Maria dat ook doet, meewerken met de genade van God, meewerken met zijn verlossing. Nou, zoals u begrijpt is dit een thema wat je niet in een kwartiertje kunt afhandelen. Dus ik zal hier volgende week ook zeker nog over doorspreken. Ik heb vandaag alleen even een eerste aanzetje gegeven. Dus we zullen de komende weken nog wat dieper proberen door te dringen in wat trekt jonge mensen. En niet alleen jonge mensen overigens. Ik heb ook in de vorige parochie een wat oudere vrouw die al jaren naar de mis ging. Eigenlijk al haar hele leven naar de mis ging. En die op een gegeven moment naar de Tridentijnse mis kwam. En daar dus zo door geraakt werd na al die jaren. Dat ze zei op de weg terug naar huis, het was net of ik mijn eerste communie had gedaan. Dus blijkbaar gebeurt daar iets in die oude mis. Wat ook in de nieuwe mis kan gebeuren overigens. Het is niet het een of het ander. Maar het kan elkaar bevruchten. Dus op het moment dat je leert hoe wij als kerk vanuit de traditie altijd hebben gebeden, dan kun je ook met andere ogen naar de nieuwe mis, de Novus Ordo mis gaan kijken. En dan kun je zien, hé, daar leeft dezelfde Christus. En het kan elkaar dus als het ware wederzijds bestuiven. Goed, ik zal hier volgende week op doorgaan. Ik zal doorgaan op het belang van het begrijpen wat de heilige mis is. En proberen een beetje een inkijkje te geven in wat mensen in deze tijd nou zo trekt aan die oude mis. En ik zal er ook wat meer persoonlijke getuigenissen nog over geven. Ik wens u een hele goede en gezegende dag toe. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.